Dit is Flevoland.
Met Jolienne Dalstra en Leo Schouwenaar.
Goedemorgen. Straks in het nieuws energiebesparing. Almeerse huishoudens krijgen daar tips voor. En er komt gewoon niemand bij je aan de deur.
Nou, hoe makkelijk wil je het hebben? En ja. Verder in het nieuws, geef ons heden ons dagelijks brood.
Tuurlijk.
Nee, ik ga niet verder met die tekst. Maar biologisch brood, daar heb ik het dan over. En ook nog eens van eigen bodem. Nou, je hoort er zo meteen meer over. Lekker smakelijk bij je ontbijtje.
5000 inwoners van Almere krijgen binnenkort een energiefixer aan de deur. Zo'n fixer geeft tips hoe je energie kunt besparen. Hij of zij heeft ook meteen spullen bij zich, zoals ledlampen, tochtstrips en folie voor achter de radiatoren.
Nou, die worden gratis en ook meteen ter plekke geïnstalleerd. Wethouder Alexander Sprong ging kijken bij mevrouw Van Ommeren. Zij heeft al zo'n energiefixer op bezoek gehad.
Dat u hiervoor had u er zo'n 60 wattlampen in.
Ja.
En dan had u in één zo'n kandelaar had u daar wel wat 300 watt had u dan aan licht.
Ja.
U heeft in de woonkamer heeft er twee, dus dat was 600 watt.
Ja.
Dus dat als je ze aan had staan, dan kostte dat een paar honderd euro per jaar alleen nog voor de lampen in de woonkamer.
Klopt, en dat heb ik me niet gerealiseerd.
Nee.
Mevrouw Van Ommeren laat aan wethouder Sprong maar wat graag zien wat er allemaal gedaan is aan haar huis door de energiefixer van de gemeente. In haar woning in Stedenwijk raakt ze er niet over uitgepraat.
Ik ben daar heel blij mee. Zeker wel. Omdat ik een van de mensen ben die goed moet uitkijken met het budget om rond te kunnen komen.
En dat zijn juist die dingen die besparen op termijn, prijzig om aan te schaffen.
Ja, is ook. Ja, dus ik had eigenlijk de hoog nodige lampen had ik dus wel vervangen. En toen ik de aanbieding kreeg voor deze lampen, dacht ik, jeetje, ik krijg zoveel lampen en wat goed. Ik heb een energiezuinige douchekop gekregen.
Kijk.
Die is geweldig. En die ik had, dat was deze.
Oh, hij heeft hem nog.
Ja.
Kijk, dat is de oude.
Ja.
En dat is best wel een joekel, is dat?
Absoluut.
Maar hoe is dat daar nou vergeleken met de nieuwe? Want die andere die ziet er ook al uit alsof die heel veel water gebruikt.
Nou, dat klopt. En hier heb je gewoon genoeg om te douchen.
De gemeente vraagt bij 5000 huishoudens in Almere of ze kan helpen. Concreet, direct, zonder poespas, vertelt de wethouder.
We wilden voorkomen dat we of een subsidieregeling gingen doen waar mensen dan gebruik van moesten maken, maar die dan te ingewikkeld zou zijn om aan te vragen. Of dat we een doos met spullen zouden geven, maar die dan vervolgens op de kast bleef staan, omdat het zelf te moeilijk was om bijvoorbeeld op een ladder te klimmen om iets aan te brengen. En daar hebben we gezegd van nee, we gaan echt bij de mensen thuis komen. We gaan met de mensen zelf in gesprek, echt door de woning. En kijken van nou, waar kunnen we je mee helpen? En dan ook meteen de spullen aanbrengen, zodat het besparen ook meteen start.
Deze heeft de energiefixer voor mij gedaan. Deze. Moet je kijken wat een mooi licht. Niet schrik hoor.
Ondertussen gaat mevrouw Van Ommeren onvermoeid door met haar uitgebreide rondleiding. De huidige energieprijzen hakken er flink in. Zeker een kwart van haar inkomen gaat er maandelijks naartoe.
En dan weet ik nog niet of dat genoeg is. Want als ik in januari weer de meterstanden door moet geven, weet ik niet wat me te wachten staat. Daarom probeer ik zoveel mogelijk het hele jaar door het zo laag mogelijk te houden.
De energiefixers zien nog wel dat sommige mensen de chesten van de gemeente niet helemaal vertrouwen en denken dat er toch iets verkocht wordt aan de deur. Maar dat is dus niet zo.
En ik heb me nooit gerealiseerd hoeveel per jaar ik bespaar daarmee. Totdat de meneer het me netjes heeft uitgelegd. En toen dacht ik, ja, dat is best veel.
Ja.
En ik maak er graag gebruik van. Ik ben er heel blij mee.
Maar hartstikke fijn dat we u zo hebben kunnen helpen hiermee.
Ja.
Reportage van Reo van der Weijden was dat. Er wordt steeds meer biologische baktarwe verbouwd. Het aantal hectares is nu zo'n 85, zeg maar 120 voetbalvelden. En dat was tot voor kort maar 10 hectare. Die biologische baktarwe is bedacht door het graanschap. En iets meer de helft van die 85 hectare waar ik het net over had, die ligt in Flevoland.
Ja, de productie is opgeschroefd omdat boeren en bakkers steeds meer interesse tonen in biologisch graan. Wouter Snippen in Zeewolde is een boer die biologische tarwe en ook gewone tarwe teelt.
Vroeger ging onze tarwe heel vaak naar de veeindustrie. Er werd er veevoeder van gemaakt. En we zijn ons eigenlijk helemaal aan het focussen om onze tarwe in het brood te krijgen. Dat past natuurlijk bij een eiwittransitie om van dierlijke consumptie naar humane consumptie te gaan. En het is als teler natuurlijk superleuk als je de Albert Heijn of een willekeurige supermarkt inloopt en je ziet zelf je eigen brood liggen.
Er is de laatste tijd steeds meer vraag naar biologisch bakgraan, merkte René Pater van het Graanschap. Dat is een samenwerkingsketen van agrariërs, molenaars en bakkers.
We hebben de keten van biologisch graan opgeschroefd, omdat we zien dat binnen de keten van akker tot bakker de grootste hotspot zit op het land. En met biologische teelt maken we een positieve impact en die maken we ook graag groter.
Alleen het verhaal is dat gewoon graan dat bemest is en er groener uitziet meer oplevert dan biologisch geteeld bakgraan dat geteeld is zonder chemische gewasbescherming en kunstmest en er wat grauwer uitziet.
Nou ja, je ziet hier op de achtergrond onze tarwe staan. Volgens mij een mooi fris gewas voor zover we nu kunnen inschatten, een mooie opbrengst wat we mogen verwachten.
Feit blijft dat zonder mest de productie lager zal zijn.
Ja, dat ligt eraan of jij een 1000 meter sprinter wil zijn of een marathonloper. En met onze bodem willen we een marathon lopen. Dus wij willen zorgen dat die generaties lang vruchtbaar blijft. En daar zetten we onze teeltmethode ook op in.
De vraag naar biologisch geteelde tarwe is volgens het kenniscentrum BO Akkerbouw onvoldoende.
Nee, dat is op dit moment ook nog niet enorm. Maar juist door het initiatief als het Graanschap gaan we die vraag omhoog laten bewegen. De afzetmarkt voor biologische tarwe is ook aan het groeien. We merken dat consumenten en daardoor ook bedrijven en dus ook retailers zich al bewuster zijn van gezonde voeding, duurzame voeding. En dus stijgt ook de vraag naar biologische tarwe.
Vraag is nog wel hoe je het eiwitgehalte in biologisch geteelde bakgraan op peil houdt, want kunstmest is taboe.
Ja, dat noemen wij koorddansen met stikstof. Dus de bodem is onze schatkamer, daar komt 90% vandaan, dus daar zijn wij heel zuinig op. En vervolgens kunnen we in de teelt rondom de bloei van de tarwe nog een klein beetje bijsturen. En dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van het weer en omstandigheden.
Hoewel het land er droog uitziet en het weinig regent, hoeven biologisch geteelde tarwevelden niet besproeid te worden zoals elders in Flevoland.
Hoe is het met de bodem hier?
Goed, hij is heel droog. Dus er zitten enorme scheuren in. Daar schrikken mensen van. Maar voor ons is dat eigenlijk heel mooi, want de structuur van de grond knapt op.
En ook insecten zoals lieve heersbeestjes zijn welkome gasten.
Nee, lieve heersbeestjes die helpen ons juist om de luizen te bestrijden. Dus het is een mooie manier hoe de natuur zichzelf in evenwicht houdt voor ons.
De praktijk is toch wel dat brood dat gemaakt is van biologische baktarwe nu nog wel duurder is dan gewoon tarwebrood.
Als je kijkt naar de lange termijn en als jij je kleinkinderen ook nog op een duurzame manier wilt voeden, dan denk ik dat het vele malen beter is om nu in te zetten op duurzame / biologische tarwe dan op intensieve landbouw. Dat is misschien op de korte termijn goedkoper, maar dan weet ik niet of wij ons in de toekomst nog kunnen voeden.
Nu zou het natuurlijk fijn zijn als een broodje dat gemaakt is van biologische tarwe lekkerder smaakt dan een gewoon tarwebroodje.
Nee, ik denk niet dat je smaakverschillen merkt. Nee, nee.
Nou, dat is nou jammer.
Ja, nou, van de andere kant, hij is niet bespoten met chemie. Dus dat eet je natuurlijk niet op.
Niet te missen. In het buitengebied van Zeewolde rijdt een nieuwe beregeningsmachine over het land. Het is een gigantisch groot ding met van die lange armen met spuitdoppen.
Ja, de machine bestrijkt de hele breedte van een akker. Het is volgens boer Mark Geeling de eerste van deze soort in Flevoland.
We noemen het een pivot. We kennen die vooral uit het buitenland. Waar heel veel cirkelpivots staan. En dat zijn cirkelpivots omdat die vanuit een bron zeg maar beregenen. Dus die draaien een rondje. Het bijzondere van deze is dat die lineair is. Dus die loopt parallel aan ons kavelpad, parallel aan de sloot. En hij zuigt dus het water, ook rijdende weg, zuigt hij dus mee uit die sloot. En dat is wat dus heel goed past in het rechtlijnige Flevoland. Waarin sloten recht zijn, waarin paden recht zijn, waarin verkaveling recht is. En vandaar dat we op dit idee kwamen van we willen op een andere manier gaan beregenen.
Er wordt nu vooral beregend met behulp van haspels. Daarvoor is hoge druk nodig om het water het land op te spuiten en dat kost veel brandstof. De nieuwe machine kan beregenen met lage druk en is daardoor zuiniger en duurzamer. En er is nog een ander voordeel ten opzichte van beregenen met de haspel.
Doordat je met hoge druk van grote afstand spuit, komt het water eigenlijk altijd vrij hard neer. En dit is een ander systeem. Dus dit beregent met lage druk. Een beregeningshaspel werkt met ongeveer 10 bar aan de haspel. En dit werkt met iets meer dan 3 bar. En daar zit het grote verschil. Waardoor je dus veel minder druk in de machine hebt. Waardoor die regen ook veel zachter en vooral ook veel beter verdeeld is.
De Pivot kan het hele land beregenen door middel van een buizensysteem aan een zelfrijdende machine.
Deze arm is 430 meter lang, dus die beslaat eigenlijk de volledige breedte van onze kavel. En iedere 3 meter zit er een nozzel aan. Die is waar als een omgekeerde paraplu, er valt water op, er draait een ratje rond. En er slingert een hele zachte regen, ongeveer in een cirkel van 10 meter. Laat die heel zachtjes vallen van een hoogte van ongeveer 2 meter hoog. En daardoor heb je een hele zachte regenbui. En omdat het zo makkelijk gaat, ga je het ook vaker doen met kleinere giften.
De machine wordt deels gefinancierd door een Europese subsidieregeling voor plattelandsontwikkeling en een bijdrage van de provincie.
Dat is eigenlijk nodig ook om het sneller rendabel te krijgen. Het kost ruim 2,5 keer zoveel als een moderne haspel. En dat is dus fors. En dat kun je met brandstof dus voor een deel terugverdienen door de jaren heen. Maar door die subsidie kan ik het eigenlijk al veel sneller terugverdienen. En dat maakt het wel prettig.
Wat heb je gemist gisteravond?
Nou, Nieuwsuur zou je hebben kunnen missen. Daar was Frankrijk-kenner Nick Pas te gast. Zullen we maar op zijn Nederlands uitspreken, anders was hij er niet. Hij ging in op de aanslag op burgemeester Vincent Jeanbrun en de gemeente onder Parijs. Volgens Pas hebben burgemeesters een speciale rol in de Franse maatschappij.
De rol van de burgemeester is dus de vader of de moeder van een gemeenschap. En in Frankrijk, in de Franse geschiedenis en de Franse traditie is die heel nauw verbonden met de republiek. Dus hij is de verpersoonlijking van die republiek, van die waarde. En staat dus heel dicht ook bij de Franse burgers. Omdat er juist ook zo heel veel burgemeesters zijn. En meer dan 34.000 gemeenten in Frankrijk.
Dus daarom volgens hem heel opmerkelijk dat er nu een aanslag is gepleegd.
De rol van de burgemeester is...
Ja, dan laat ik wel even deze horen.
Ja, nee, wat we zien is met de rellen de afgelopen dagen is dat sowieso de mairie, hè, dus de gemeentehuizen, worden aangevallen. Nou, dat kenden we uit het verleden. Hè, dus die rellen vanuit de jaren 80, grote en kleine rellen, dan gebeurde dat vaker. Maar dat is nu ook, hè, zoals afgelopen nacht, een burgemeester zelf het persoon is van een aanval. Ja, dat is echt nieuw. Dus niet alleen het symbool, het stadhuis, de stenen worden aangevallen, maar ook de persoon.
Ja, wat wordt er niet aangevallen op dit moment daar? Hè?
Nou, het was afgelopen nacht relatief rustig vergeleken met die nachten weer
daarvoor. Ja, moet je heel duidelijk inderdaad de klemtoon leggen op het woord relatief, ja. Dijkstra en Evenblij, die waren in het Drentse Hogeveen, waar gebouwd wordt aan vliegende elektrische taxis. Arndt Offringa, die staat aan het roer. Hij leidt het nieuwe Global Technology Center. En hij vertelde hoe dat dan precies tot stand kwam.
We zijn al heel wat jaren geleden begonnen om te investeren in een bepaalde techniek om met hele lichte kunststoffen producten te maken op een andere manier dan gewoon gebruikelijk. Ook met materiaal dat in Nederland wordt geproduceerd. En daar hebben we een positie opgebouwd bij grote vliegtuigbouwers, zoals Airbus of Boeing. En toen werden we ineens benaderd uit het niets door een bedrijfje uit Californië die iets heel anders aan het doen was. En die had gezien wat we aan het doen zijn en die dachten van dat past misschien bij ons nieuwe vliegtuig.
Als alles volgens plan verloopt, wordt de vliegende taxi over 2 jaar al in gebruik genomen. En nee, legde Offringa uit, het is niet gewoon een kleine helikopter.
Het is echt te vergelijken met een gewone taxi, maar dan door de lucht. Het ziet er wat anders uit. Het is een echt vliegtuig met een vleugel. Dus hij kan heel hard vliegen, 320 km per uur. En er zitten kleine propellers op, althans wat kleiner dan bij een helikopter, met een elektrische motor.
Ja.
En die propellers en die elektrische motor zijn extreem stil. En dat is het grote verschil met een helikopter.
Ja, jouw vraag is niet beantwoord. Oh. Gaat het kosten?
Ja, een ritje. En hoe snel ben je? Nou ja, ja, dat komt nog wel. Gaan we terug naar de televisie. In Renze ging het over Den Haag, hofleverancier van succesvolle bands zoals Coldeniering, Goldband en Sommieu. Ja, zit er iets in het water, werd gevraagd aan Don Leo.
Ik denk dat het gewoon te maken heeft met een goede infrastructuur. Voldoende zalen, alles is er. En ook... dat is een beetje wat vager, maar een goede sfeer, zeg maar. Een goede attitude. Ja. En een stad waar die er zelf fier op is dat er mooie muziek gemaakt wordt. Ja. Dus daar sta je gewoon lekkerder dan in Apeldoorn. Oh, sorry, Apeldoorn is wel een stad. Maar dorp ook trouwens, net als Den Haag. Maar,
gedoe. Leo Blokhuis was dat, muziekjournalist. Ja, dat Den Haag een goed muziekklimaat heeft, werd aan tafel bevestigd door Rianne Walters, is zangeres van de Haagse band The Indian. Daarnaast geeft ze zangles aan leden van Goldband.
Ja, dat is een beetje elkaar helpen, toch? Ja. En sowieso is Den Haag heel erg supportive. Iedereen werkt met elkaar samen als het gaat om andere kunstenaars. Dus er zijn veel Mensen die mooie video's maken of die kunst maken. En iedereen wil elkaar helpen.
Ja, wat dus heerlijk.
Ik denk dat het daarom ook... dat er veel muziek wordt gemaakt.
Ja, het was al een beetje in de tijd zo van Shocking Blue. Maar dat is alweer lang geleden.
Het is wel heel lang geleden, ja. Nou ja, goed. Leuk zo op een rijtje voor je wat je gemist hebt.
En dan de berichten van buiten Flevoland. Het was een relatief rustige nacht in Frankrijk. Sinds een politieagent een jongen van 17 doodschoot zijn er rellen. Maar vannacht ging het er minder heftig aan toe. Er werden 80 mensen opgepakt. Dat zijn er een stuk minder dan eerder. De Franse regering kwam opnieuw bijeen voor crisisoverleg. Want de rellen van de afgelopen week zijn volgens verslaggever Frank Renaud lang niet alleen meer in Parijs.
In Marseille, bij de Oude Haven, waar normaal alle toeristen zitten. Het huis van een burgemeester ten zuiden van Parijs is met een auto aangevallen. Een ramauto. Dus wat je eigenlijk ziet is dat we in het begin nog wat we banlieue-rellen noemden, eigenlijk nu gewoon stadsgeweld aan het worden is. En dat stelt de regering natuurlijk wel voor een aantal nieuwe vragen. Want stadsgeweld moet je heel anders aanpakken dan een paar jongeren die beneden in de straat een auto in brand steken.
Afgelopen weekend riep de oma van de doodgeschoten jonge mensen op om te stoppen met de rellen en met de plunderingen.
Oud-Kamervoorzitter Ariep is anderhalf jaar geleden opgestapt als Kamerlid omdat er een onderzoek naar haar werd gestart vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Er is nog steeds geen duidelijkheid over. Vandaag spreekt ze met de huidige Kamervoorzitter Bergkamp over een zaak. De Pieter Omtzigt functie elders affaire. Pikant detail, Bergkamp werd door Ariep beschuldigd dat zij, Bergkamp, Ariep voor de bus had gegooid toen ze moest opstappen.
Als ik kijk wat er afgelopen 24 uur over me heen is gestort, dan heeft zo'n gesprek gewoon een politieke afrekening en daar werk ik niet aan mee.
U noemt het een politieke afrekening? Door wie?
Door mevrouw Bergkamp en met de mensen die om haar heen zijn.
Ja, wordt een gezellig gesprek vandaag tussen de twee dames.
De eetcultuur in Amsterdam is de afgelopen jaren flink veranderd. Overal in de stad verschenen creatieve tentjes met matcha lattes, speciale stroopwafels en cronuts en cruffins.
Wat zijn dat nou weer?
Dat hoor je zo. AT5 vroeg aan Amsterdammers wat ze nou liever hebben.
Een matcha latte of een bakje pleur?
Nou, lekker bakje pleur.
Bakje pleur.
Nee, met havermelk, ja.
Natuurwijn of een pilsje?
Natuur wat?
Natuurwijn. Broodje warm vlees of een cruffin?
Wat is een cruffin?
Cruffin is een kruising tussen een croissant en een muffin.
De mensen zijn ook net uit bed, zou het horen.
Ja,
is een cruffin.
Nou, die kun je goed gebruiken.
Als je dat nou leuk vindt, er is er op Instagram is er een account van een oud NRC-journalist die heet Havermelk Elite.
Ja.
En dan word je bijgepraat op dit gebied.
Ja, want je betaalt al snel een euro of 11 volgens mij voor zo'n bakje havermelk met rechtsdraaiend.
Dan zat ik in een goedkopere tent, want biologisch ik had natuurlijk voor maar 9 euro.
Ach, houd op. Een van de langste en snelste achtbanen in Amerika moest dit weekend dicht, want er was een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Er zat een enorme scheur in een van de steunpilaren. Deze man die filmde het en liet het snel aan de medewerker zien. Maar nou, die nam het niet al te serieus.
He said, well, I can't see anything. And I said, you don't see that crack. Because you can literally see it go all the way around the whole thing. I told him, I said, you need to shut this ride down.
Nou, de man belde de brandweer en die liet uiteindelijk de attractie stilleggen.
Oh, gelukkig maar. Ja. Het zijn geen halve maatregelen.
Ik ben benieuwd of die medewerker daar nog heel lang in dienst is.
Dat zullen we afwachten.
Ja, hoe kan je dat nou, dat je dat ziet, zo'n scheur in de steunpilaar? Dat je, ah, nou ja, joh. Ja, of het gebeurt vaker, dat zou natuurlijk ook kunnen.
Ja, of je twijfelt misschien of dat filmpje echt is. En dat je toch eerst even gaat kijken naar de pilaar zelf.
Ja, dat is natuurlijk ook nog een optie.